En dan gaan we met elkaar luisteren naar Gods heilig woord. Uit Romeinen 6, vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde, eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houd het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Dat dan de zonde niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelve Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover. Zullen we de Heere vragen om zijn hulp en zegen. Lieve Heer in de hemel, het wacht vanavond alles op u. Dat is altijd zo. Maar vanavond in het bijzonder, Heere, want wij hebben weinig stem. En Heere, als u zegt, roept, dan hebben wij te roepen. Maar Heere, als wij geen stem hebben, dan kunnen wij niet roepen. En daarom vragen wij van u. Wilt u ons vanavond geven, dat onze stem mag worden ondersteund, om toch iets te mogen zeggen van die heerlijkheden die liggen opgesloten in dat heilige woord van u. Mogen we zo vanavond met elkaar toch nog nadenken over de Dordtse leerregels, over dat leerstuk van de wedergeboorte. O Heere, wat een wonder dat de zonde niet meer over ons heerst. O Heer, hoe vaak wordt dat anders ervaren? Hoe vaak ervaren wij zwak van moed en klein van krachten te zijn? Maar dierbare Heer, het is toch een belofte van het verbond dat u zult maken, dat wij in uw wegen zullen wandelen. Wilt u dat geven, Heer, vanavond? Wilt u alles geven, Heer, wat wij nodig hebben in het spreken en het luisteren? Hoeven wij geen verhindering te zijn voor de loop van uw woorden. Mag het goed zijn vanavond, Heere. Wilt u er met uw Heilige Geest bij zijn? O Heere, vul onze harten met uzelf, opdat wij ons in u verblijden en u geheiligd zij. en vragen het om Jezus wil. Amen. We willen vanavond proberen verder te gaan met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4. En dan met name de artikelen 12 tot en met 17. Ik zal u dat niet allemaal voorlezen. Maar we willen vanavond verder gaan met de behandeling van de wedergeboorte. En dat we met elkaar moeten proberen om de lijn goed vast te houden, wil ik daarbij ook nog wat teruggrijpen op de eerdere lezingen. We hebben allereerst gehoord dat de roeping de eerste daad van God is tot de zaligheid van de uitverkorenen. Als God een mens gaat zalig maken, dan begint hij met de roeping. We hoorden dat uit artikel 11. Wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, dan doet hij ons het evangelie prediken. We hoorden van Maastricht dat deze roeping de aanbieding is van de aan te nemen verlossing. Onze Dordtse vaderen wijzen ons erop in artikel 8 dat deze roeping een welmenende roeping is. Dat zoveel als er door het evangelie geroepen worden, ernstiglijk geroepen worden. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is. En wat is hem dan aangenaam? Wat wil God dan met die roeping? Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. We hebben vorige keer ook gehoord dat die roeping niet alleen bestaat uit een bevel, maar ook uit een belofte. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Het kan dus niet genoeg benadrukt worden dat de roeping noodzakelijk is om zondaren zalig te maken. Daarom heeft de Heer aan Jesaja bevolen, in Jesaja 58, roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en verkondig mijn volk hun overtreding. Er moet geroepen worden. Als er niet geroepen wordt, worden er geen mensen zalig. Daar moet u eigenlijk eens over nadenken als ik dat zeg. Als er niet geroepen wordt, worden er geen mensen zalig. Er zijn helaas nogal wat mensen die menen dat die roeping moet worden ingeperkt en kleiner gemaakt moet worden. Omdat die roeping de indruk wekt dat de hoorders iets met die roeping kunnen. Maar dat is nadrukkelijk niet de bedoeling van die roeping. De bedoeling is dat die roeping klinkt en dat Gods geest zich aan die roeping paart. En dat Gods geest door die roeping de tweede weldaad gaat uitwerken, zoals we de vorige keer hebben gehoord. De weldaad van de wedergeboorte. We hebben gehoord de vorige keer hoe die roeping tot ons komt als een bevel. Bijvoorbeeld in Matthäus 11 komt herwaarts tot mij. Psalm 2, kust de Zoon. Psalm 95, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Spreuken 9, verlaat de slechtigheden en leeft. Of Jesaja 45, wend u naar mij toe en wordt behouden. Deze roeping heeft dus een tweeërlei uitwerking. Sommige mensen horen deze roeping en gehoorzamen en velen horen de roeping en gehoorzamen niet. En voor die laatste categorie mensen heeft de roeping ook deze functie dat God zich vrijmaakt van hun bloed. Als de Dordtse vaderen zeggen in artikel 9, u kunt het meelezen, dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God die door het evangelie roept. Zelfs niet in God die onderscheiden gaven mededeelt in die roeping, maar in degenen die geroepen worden. Als u dan verder zou lezen, dat mag u vanavond wel doen. In artikel 9 dan wordt er beschreven wat de reden is dat wel velen geroepen worden, maar zo weinigen zich bekeren en geloven. Wordt uitdrukkelijk beschreven wat daar de reden van is. Waarom het zaad van het woord, het zaad van de wedergeboorte in zo weinig mensen vruchtbaar wordt. Dat heeft een reden, leest u dat vanavond maar na in artikel 9b. Toch moeten we de uitwendige roeping, zoals ze tot alle hoorders van het evangelie komt, niet verwarren met de inwendige roeping. Er is een groot onderscheid. Die niet uitverkoren zijn, kunnen door de prediking van het woord worden geroepen en iets van de algemene werking van de Heilige Geest ervaren, maar komen nooit werkelijk tot Christus en kunnen daarom niet zalig worden, schrijft de Westminster Confessie. Dus het onderscheid tussen de krachtdadige inwendige roeping en de roeping die uitwendig tot de mensen komt, is dat bij de uitwendige roeping het de mensen niet tot Christus brengt. Daar zullen we zo meteen nog wel wat meer van proberen te zeggen. Gelukkig maar is het zo dat God niet als een hulpeloze roept. Ik heb gisteren nog een preek geluisterd van een predikant en die zei: God die smeekt en die bedelt of hij toch alstublieft uw herder mag zijn. God smeekt en bedelt of hij alstublieft uw God mag zijn. Nou, zo is het gelukkig niet. Het zou toch altijd dwaas zijn dat de schepper van hemel en aarde als bedelend voor u staat en zegt: zou u alstublieft willen. Of een andere predikant, nog een andere preek die ik hoorde gisteren. De predikant hield zijn hoorders voor en hij zei: er kunnen bepaalde zonden zijn in uw leven waardoor God u niet kan wederbaren. Zou het zo zijn? Zijn leugens. Onmiskenbaar leugens. Alsof de schepper van hemel en aarde, de grote pottenbakker, niet zelf krachtdadig, inwendig, de zaligheid kan uitwerken in dat leem van zijn handen. Kom toch. Onze verantwoordelijkheid moet zeker benadrukt worden, maar nooit moeten we God voorstellen als een bedelende, hopende God, of u zich misschien ooit zou willen bekeren. Zo niet. Want God openbaart zich in Psalm 33 als de hele andere. Die zegt dat hij spreekt en het is er. Die gebiedt en het staat er. En daarom zegt onze Dordtse Vader in artikel 12... dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht des mensen zou staan om wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden, dat is de Bijbelse leer niet. Het is niet zo dat God roept en dat het dan aan de mens overblijft of hij zich al dan niet bekeert. Wel moet de mens zich bekeren en wel is het schuld als hij zich niet bekeert. Dat wel, maar God laat het niet aan de mens zelf over, hopend en wachtend of u wellicht ooit gewillig zou zijn om hem te zoeken. Wel nee. We hoorden het in artikel 6. Hè? Hetgeen dan nog het licht der natuur nog de wet doen kan, dat doet God. Door de kracht des heiligen evangelies en door des heilige geestes. Door de bediening der verzoening. Die eerste daad tot het ware zaligmakende geloof is dus de roeping. Die roeping komt tot de hoorders van het evangelie, allemaal. Maar als God die roeping gaat toepassen, krachtdadig, inwendig, onwederstandelijk, dan gaat hij daarmee de tweede daad tot zaligheid werken, namelijk de wedergeboorte. En we hoorden de vorige keer dat Van Maastricht zegt, die tweede daad, dat is de daad waardoor hij, dus God, aan degenen die zullen aannemen, namelijk vanwege de verkiezing, de krachten schenkt waardoor zij kunnen aannemen. Dus als God dat woord krachtdadig inwendig gaat toepassen, dan gaat hij daarmee die ziel wederbaren. En in de wedergeboorte schenkt God aan de ziel de vermogens om te geloven, om zich te bekeren, om Christus aan te nemen enzovoort. Ik zal daar zo meteen nog wel meer over zeggen. Dus de eerste daad van God tot zaligheid is de roeping. De tweede daad tot zaligheid is de wedergeboorte. En wat doet die wedergeboorte dan? Als God die roeping gaat toepassen in het hart van zondaren. Dan zeggen onze de belijdenis, de Westminster Catechismus, zegt het volgende. Deze inwendige roeping is waardoor hij ons overtuigt van onze zonde en ellende. Ons verstand verlicht in de kennis van Christus. Onze wil vernieuwt en ons overtuigt en in staat stelt om Christus te omhelzen, die ons in het evangelie om niet aangeboden wordt. Dus wat zeggen de opstellers van de Westminster Confessie? Die zeggen: als God de roeping inwendig toepast, als God de wedergeboorte gaat werken in een ziel, dan gaat hij de zondaar in staat stellen om Christus te omhelzen, zoals hij in het woord, in het evangelie, aan zondaren wordt aangeboden. Ze schrijven nog meer. Ze zeggen: het heeft God behaagd om uitsluitend diegene die hij uitverkoren heeft tot het leven door zijn woord en geest krachtdadig te roepen en uit de staat van zonde en dood waarin zij van nature zijn te brengen tot de staat van de genade en de zaligheid door Jezus Christus. Het is dus fundamenteel belangrijk om te beseffen dat wij kunnen roepen en wij kunnen bevelen tot geloof en bekering. Maar als God dat woord niet zelf toepast in onze harten tot de wedergeboorte, zal nooit een mens iets kunnen, nog willen met dat woord. Maar denkt u erom, als God dat door zijn geest gaat werken, die wedergeboorte, dan gaat die ziel de gaven krijgen om zich te bekeren en om te geloven. Het verstand wordt dan verlicht, zodat ze de dingen van God op een geestelijke en zaligmakende wijze leren verstaan. Dan neemt God dat stenen hart weg en geeft een vlezen hart. Hij vernieuwt de wil en richt die door zijn almachtige kracht op datgene wat goed is. En hij trekt hen op een krachtige manier tot Christus. Maar dan ook zo dat zij volkomen gewillig komen, omdat ze door zijn genade gewillig zijn gemaakt. Zo zegt het ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 22. Wij geloven dat de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof in de wedergeboorte. Ontsteekt God dat oprechte geloof? En wat doet dat oprechte geloof? Het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Zo ook onze Heidelberger Catechismus. Als we in zondag 7 horen over dat ware geloof, wat is dat voor een waar geloof? Dat neemt Christus met al zijn weldaden aan. Ik zeg dat vanavond met heel veel nadruk, zoals ik ook de vorige keer heb gezegd, omdat in deze tijd de wedergeboorte geheel losgemaakt is van Christus. Men zegt: u kunt wedergeboren zijn. U kunt iets van een beginnend geloof in de habitus hebben, maar de actus van het geloof, het geloven, hebben velen niet. Of veel later, of nooit. Als je maar wedergeboren bent. Als je maar een vlezen hart ontvangen hebt, als je maar de mogelijkheid tot geloven ontvangen hebt, is het goed. En dat is een vreemde leer. We hebben het gehoord uit de Westminster Confessie aan de overzijde van de zee in Engeland. We hebben het gehoord van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het gehoord van onze Dordtse vaderen van de catechismus. Ze zeggen: allen, daar waar de Heilige Geest de wedergeboorte werkt, daar gaat die wedergeborene met de hebbelijkheid of de habitus, het vermogen om te geloven, gaat die ziel ook geloven. Waar God de wedergeboorte werkt, komt het tot de vereniging met Christus. Moet u nooit losmaken van elkaar. Krijg je een hele gevaarlijke, ongezonde leer die helemaal losgezongen is van Christus. Wedergeboorte wordt geschonken op dat gegeloven zoudt. Dus de eerste daad van God tot zaligheid is de roeping. De tweede, wedergeboorte. En dan het derde. Als we in artikel 12 lezen van de Dordtse leerregels, dan horen wij dat als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat een mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Ziet u? Dus als God het vermogen tot het geloven schenkt en het vermogen tot bekering schenkt, dan blijft het daar niet bij, nee. Dan gaat God dat ook die wil ook aandrijven en bewegen, opdat die zondaar ook geloven zal en zich bekeren zal. Nou, het eerste wat onze vaderen dus zeggen is, als God in de wedergeboorte het geloof schenkt, gaat de zondaar geloven. Wat is dat geloven ook alweer? Ik citeer nog één keer Catechismus zondag 7. Dat geloven is een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Dus dat is het eerste. God schenkt in de wedergeboorte het vermogen om te geloven. En hij gaat ook zelf uitwerken dat die zondaar geloven mag. En dat die zondaar met Christus verenigd mag worden door het geloof. En dat geloof mag worden een vast vertrouwen dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde geschonken is. Niet alleen anderen. Wat zou het mij baten als ik geloven mocht dat heel mijn kerkelijke gemeente zalig werd? Zou het mij baten als ik geloven mocht dat al mijn voorgeslacht, al de mensen voor mij zalig geworden zijn, als ik niet weten mag dat ik zalig ben? En dat is de vrucht van het geloof, dat ik het weten mag. Niet alleen anderen, hoe groot ook, als anderen het mogen weten, maar ook mij geschonken. De vruchten van dat geloof, daar hebben we het al heel wat keren over gehad. Ik zal het kort wat aanstippen uit de Romeinenbrief. Dat geloof maakt dat wij gerechtvaardigd worden uit zijn genade. Dat geloof dat schenkt dat wij vergeving van zonde ontvangen. Dat geloof dat schenkt dat wij vrede met God hebben. Dat geloof dat schenkt dat wij behouden mogen worden van de toorn enzovoorts. Maar dan, onze Dordtse vader zeggen niet alleen dat de wedergeboren ziel door God aangedreven en door God bearbeid gaat geloven, maar ze zeggen nog meer. Misschien heeft u er nooit over nagedacht, maar onze Dordtse vader zeggen dat zij geloven en zich bekeren. De wedergeboorte schenkt dus niet alleen geloof, maar ook bekering. En daarom zegt Jacobus in Jacobus 2, toon mij uw geloof als u zegt wedergeboren te zijn, als u zegt het waarachtige geloof ontvangen te hebben, als u zegt dat u met Christus verenigd bent, als u zegt dat niet alleen anderen, maar ook uw vergeving van zonde geschonken is en eeuwige gerechtigheid, als u dat alles belijden mag, dan zegt Jacobus, toon mij dan dat geloof uit uw werk. Dat is bekering. Bekering is de vrucht van de wedergeboorte en is het gevolg van het geloof. Het geloof in Christus, de vereniging met Christus, zal altijd openbaar komen in een leven der bekering. In een leven vol werken, waardoor Jacobus zegt, wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is. Daarom zeggen onze Dordtse vader dat nadrukkelijk.
Ze zeggen niet alleen dat die wedergeboren ziel gelooft, maar dat die wedergeboren ziel zich ook bekeert. En daarom zeggen de met name nadere reformatoren, de theologen, die zeggen: Gods eerste daad is de roeping. Gods tweede daad is de wedergeboorte, waardoor wij het geloof ontvangen. Maar de derde daad is de bekering. De vrucht van de wedergeboorte. De vrucht van de vereniging met Christus is bekering. En daarom, als u het vanavond nou wat zou kunnen begrijpen, dan ziet u bij heel veel preken, bij oudvaders, die zijn veel minder bezig met de vraag: bent u bekeerd? In de zin van: kunt u vertellen hoe u bekeerd bent? Nu zeg ik nadrukkelijk niet dat dat iets is wat u niet zou kunnen vertellen. Tuurlijk niet. Ik kan toch ook vertellen dat ik getrouwd ben. Ik kan zo vertellen hoe die dag geweest is. Dat is niet in een hoek geschied. Bekering geschiet ook niet in een hoek. Alleen die oudvaders die separeren veel meer op het tweede. Want ze zeggen: als er dan een wedergeboorte is, nu leven. En als er dan geloof is. En als er dan vereniging met Christus is. En als u dan spreekt over vergeving van zonde en eeuwig leven, dan zal dat in uw leven openbaar komen in de vruchten, ongetwijfeld. En daarom separeren zij niet al te zeer op die vraag: kunt u het precies zo zeggen, zoals het moet zijn? Nogmaals, het gaat er niet buiten. Maar ze leggen de vinger op datgene wat er noodzakelijk aan verbonden is met Jacobus. Toon mij uw geloof uit uw werken. Moest lezen in Jacobus 2. Heel opmerkelijk. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar Jacobus zegt: u zegt dat u geloof hebt. Toont u het mij uit uw werk. En dan zal ik niet zeggen dat ik geloof heb. Maar dan zal ik u mijn werk tonen. Opdat u zou kunnen weten dat ik geloof heb. Begrijpt u? Dus Jacobus zegt: je kunt wel aankomen en zeggen: nou, ik heb geloof. En ik ben wedergeboren. En ben echt bekeerd. Maar Jacobus zegt: nou ja, je kunt net zo goed niet zeggen: toon me uw werken. En uit die werken zal blijken of u bekeerd bent. Bekering. Wat is eigenlijk bekering? In het Grieks vinden we twee woorden die in de Bijbel steeds door elkaar gebruikt worden voor bekering. Zoals u noemen vanavond, niet om wijs te doen, oprecht niet, maar omdat er een hele belangrijke les aan verbonden is. Het eerste woordje voor bekering in het Grieks is metameleia. En het tweede woordje is metanoia. Hebt u misschien wel eens van gehoord? Het eerste woordje, metameleia, is berouw, boetvaardigheid over de begane misdaden in het verleden. Dus iemand die wedergeboren is, iemand die met Christus verenigd is, diens leven is getekend door bekering. En waar bestaat die bekering uit? Gedenk niet de zonden mijner jonkheid. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst vergeef. David, waarom moet je na ontvangen genade aan de Heere vragen of hij niet wil denken aan de zonde van je jonkheid? Dat is toch heel lang geleden. Die zijn toch al lang vergeven. Die zijn toch door het bloed van Christus uit zijn boek gedaan. Hij ziet toch geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Dat is echt waar. Maar de vrucht van de ware wedergeboorte en de vrucht van de ware bekering is berouw. Metameleia is berouw over de zonden die al vergeven zijn. Kent u dat? Want God mag ze dan vergeven hebben. Maar kunt u ze uzelf vergeven? Kijk, dat tekent het leven van een christen. Dat tekent het leven van een waarachtig wedergeborene. Dat leven is een leven van berouw over vergeven zonde. Een tweede, metanoia, is een hartsveranderende transformatie, een totale ommekeer van het leven, uitkomende in de daden. Het uitleggen. Bekering is dus berouw over datgene wat we misdreven hebben. Maar bekering is ook metanoia. En dat betekent een totale verandering van gezindheid. En ik moest daar zo aan denken in het formulier van het Heilig Avondmaal. Enerzijds wijst ons het Heilig Avondmaalsformulier op de metameleia. Op het berouw van de zonden die vergeven zijn. Het mishagen aan onszelf. Toch? Maar ook het tweede. Metanoia, de bekering. Om van nu voortaan heilig voor God te leven. Begrijpt u? Dus die bekering heeft twee aspecten. Ze blikt terug met berouw over vergeven zonden. Maar twee, ze blikt vooruit in het hartelijke verlangen om van nu voortaan heilig voor God te leven. Dus nog één keer. Die eerste bekering, die metameleia, wijst op dat versje wat we in Psalm 25 vers 7 horen. Gedenk niet aan de zonde van mijn jonkheid. Maar metanoia is die bekering, dat verlangen om naar de toekomst toe heilig voor God te leven, vinden we zo kostelijk in Psalm 66. Nu zal ik, genoopt tot dankbaarheid, verschijnen voor zijn heilig ogen, met offers aan hem toegezijd. Ik zal nu, ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen. U die in nood mij hebt behoed, ziet u. Dat is bekering. Het hartelijk verlangen om van nu voortaan heilig voor God te leven. En toen ik daar zo mee bezig was, toen las ik iets heel indrukwekkends. En daarom heb ik u vanavond die twee woorden ook zo voorgehouden. Want als we lezen over het berouw van bijvoorbeeld Judas. Het berouw van Judas is metameleia. Het berouw van Judas is berouw over zijn zonde die hij bedreven heeft. Begrijpt u? Maar wat heeft Judas niet? Metanoia. Een hartelijk verlangen om van nu voortaan heilig voor God te leven. En daarom zeggen bijbelonderzoekers en allerlei geleerden die zeggen: Judas had slechts leedwezen en spijt, metameleia. Maar het blote leedwezen baat niks, tenzij het een ommekeer werkt in het leven, metanoia. Wat een onderzoek vanavond, als wij belijden in Christus te zijn. Wat een onderzoek, als wij zeggen wedergeboren te zijn. Is uw leven een leven van bekering? Is uw leven een hartelijk leedwezen en een droefheid over zonden in het verleden? Maar wordt uw leven ook getekend door die hartelijke begeerte om heilig voor God te leven? U ziet dat zo kostelijk in het doopsformulier, hè? Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen. Ja, wat werkt dat? Berouw. Over die zonde die je bedreven hebt. Maar dan zeggen ze zo pastoraal. Dan zeggen ze: niet alleen moet u berouw hebben over die zonde. Maar u moet niet in de zonde blijven liggen. Nog aan Gods genade vertwijfelen. Maar je moet het berouw alleen niet hebben, maar je moet ook de metanoia hebben. Het verlangen om van nu voortaan heilig voor God te leven. Om niet in de zonde te blijven liggen, maar er weer uit op te staan en te roemen en te zeggen: verblijd u niet over mij, mijn vijandin. Want als ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Dat is het leven van een christen, struikelend, vallen. Steeds berouw hebbend over dat vallen en dat struikelen. En steeds het verlangen hebbend om van nu voortaan heilig voor God te leven. En alles van binnen briest en zegt, geef het nu maar op, want nou komt het nooit meer goed. Maar God ontsteekt steeds weer dat vuur en verlangen in het hart van zijn kinderen. Hoe diep ze ook gevallen zijn, om nu dan heilig voor God te leven. En je weet, ik kan het niet. En ik zal weer struikelen en ik zal weer vallen. En toch is het een van die kernzaken die God in zo'n wedergeboren ziel, die met Christus verenigd is, gelegd heeft. Steeds weer berouw, ook verlangen om nu, voortaan, heilig voor God te leven. Ja. Tweeërlei aspecten aan die bekering. En daarom lazen we het bij Paulus in Romeinen 6. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat. Waarvoor bent u wedergeboren? Waarvoor bent u met Christus verenigd? Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. U bent niet wedergeboren, als dat zo mag zijn, en u bent niet met Christus verenigd, en uw zonden zijn niet vergeven, opdat u dan voortaan voortdurend hoog bekeerd over de aarde zou gaan. Of dat u met zoveel van deze tijd zou zeggen, nou ja, het was niks en het wordt toch nooit wat, maar gelukkig is er genade. Nee, nee. Paulus zegt, opdat wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. En in vers 6, opdat wij niet meer de zonden dienen. Toets u nou vanavond aan dit woord. Maakt uw hart vanavond nou een sprong van vreugde. Als u horen mag dat als God een mens bekeert, dat het doel daarvan is dat ze in nieuwigheid des levens mogen wandelen. Dat is toch, dat raakt toch aan het diepste, meest hartelijke verlangen van je ziel. Om heilig voor God te leven. Dat is wat de Westminster Confessie ook beleidt. Ze zegt, het geloof dat op deze wijze Christus en zijn gerechtigheid ontvangt en daarop rust, is het enige middel tot rechtvaardiging. Toch, ze gaat over de vereniging met Christus, toch is dat niet als enige aanwezig in de persoon die gerechtvaardigd wordt. Maar het gaat altijd samen met alle andere genadegaven. Want het is geen doodgeloof, maar een geloof dat door de liefde werkt. En daarom, toen ik in de voorbereiding zo wat bezig was en kwam bij Ezechiël 36, toen maakte mijn hart een sprong. Want weet u, ik zou zo hartelijk wensen om heilig voor God te leven. Ik zou zo graag nooit meer zondigen, maar het gaat niet. Het gaat niet. Ik struikel nog alle dagen in velen. Maar ik verlang er zo naar om heilig voor hem te leven. En toen las ik in Ezechiël 36 allereerst dit. Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Daar heb je de rechtvaardigmaking. Dat God het water, hè, wat uit de zijde van Christus gevloeid is, op zijn kinderen sprengt en ze rein maakt en van al hun zonden afwast. Maar dan nog iets, het tweede, het bemoedigende vanavond, de beloften vanavond voor Gods kinderen, en ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En dan. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. En mijn rechten zult bewaren en doen. Wat een wonder. Dat zegt God. Dat zal ik doen. U kunt het niet. U struikelt elke dag in velen, maar hier hebt ge vanavond een beloftewoord. Ik zal doen. Ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Is het waar, Heer? Zult u ervoor zorgen dat ik zal gaan wandelen in uw wegen? Zult u ervoor zorgen dat ik mijn treden in uw spoor mag zetten, zodat mijn voet niet uit zou glijden? Zult u ervoor zorgen dat ik zal wandelen overeenkomstig uw rechten, zodat ik rechtvaardig mag wandelen door dit leven? Wat een wonder, wat een beloftevol woord. Daarom zegt Paulus het in Romeinen 6 vers 14. Hij zegt, de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Moet u eens horen wat de kanttekening daarvan zegt. Dit is de genade van Jezus Christus, die ons niet alleen van de schuld, maar ook van de macht der zonde heeft verlost. En ons door zijn geest de kracht geeft om de zonde met haar begeerten tegen te staan en te overwinnen. Wat een troostwoord, nietwaar? Niet alleen onze zonde vergeven. Niet alleen statelijk gerechtvaardigd staan voor God. Hoe heerlijk is dat? Maar meer nog. Christus heeft meer dan alleen verzoening verworven. Hij heeft ook verworven dat zijn kinderen zich bekeren zullen. Dat zij door de kracht van de geest de zonden en haar begeerten mogen tegenstaan, ja zelfs overwinnen. Is dat vanavond een troostvol woord voor u? Zegt u, dat is het hartelijke verlangen van mijn ziel, dat ik toch heilig leven mocht voor u. Hier hebt u vanavond een belofte woord van de koning. Die zegt, ik heb mijn bloed gestort tot verzoening, tot uitdelging van uw zonde, van het verleden, van het heden en van de toekomst. Nooit zal ik me op u toornen en nooit zal ik me op u schelden. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob, geen overtreding meer in mijn Israël, maar ik heb meer verworven. Want uit mijn zijde vloeide niet alleen bloed, maar ook water. Bloed tot verzoening, maar water tot reiniging, tot heiligmaking. En daarom zegt Paulus het, als ik het goed zeg, dat hij ons niet alleen geworden is tot rechtvaardigheid, maar ook tot heiligmaking. Christus is onze heiligmaking. Daarom zeggen onze Dordtse Vader in artikel 16, God werkt die goddelijke genade de wedergeboorte niet in de mensen als in stokken en blokken. Je hoort het wel eens. Mensen zijn dan goddeloos en dan zijn ze overtuigd van zonde en dan zijn ze vijanden van God geworden. En uiteindelijk worden ze dan gerechtvaardigd en bekeerd en nou, dan zijn hun zonden vergeven. En ze zeggen de hele leven lang niks anders meer dan hun zonden zijn vergeven. En ze kunnen precies vertellen hoe dat dan gegaan is en hoe dat zit. En ze kunnen het zo goed vertellen dat ze het zelf nog het allermeest geloven. En dat is goed. Dat is goed. Maar als je dan vraagt, en hoe is het leven dan nu? Dan zeggen ze, ja, het is niks. En ja, heilig leven lukt natuurlijk niet, maar gelukkig is alles al vergeven. Dat is niet het leven van de bekering. Het leven van de bekering weent over de verleden zonden. En hijgt naar een heilig leven, kon het zijn, hier beneden. En als u zegt dat u bekeerd bent, en vanavond misschien scherp, maar ik zeg het net zo hard tegen mezelf, als wij belijden bekeerd te zijn, hè, en vergeving van zonde hebben, en ons leven staat niet in het teken van een hartelijk verlangen om heilig voor God te leven, is het ernstig de vraag door wie u bekeerd bent. De antinomianen, dat waren degenen die antinomisch, anti tegen de wet waren. Die zeiden ook, ik ben bekeerd. En die zeiden, de wet van God heeft afgedaan, je kunt hem nou eenmaal niet houden. Je kunt nou eenmaal niet heilig voor God leven, maar dat hoeft ook niet, want Christus is mijn heiligmaking. Nou ja, en ik ga het leven door. Niet al te nauw, niet al te godzalig, niet al te rechtvaardig, niet al te zuiver en voorzichtig. Want nee, want ja, als ik verkeerd zit, als ik een misstap bega, ja, het is toch genade.
Ja. Ja.
Nou, heeft u wel eens over nagedacht wat de wet eigenlijk is? De wet is een uitdrukking van wie God is. Zoals u zegt, ik ben een kind van God, ik ken God, dan kent u God zoals hij zich geopenbaard heeft in zijn wet. En dan hebt u een hartelijk verlangen om zijn beeld gelijkvormig te worden. Nou, wat is het beeld van God? Maak ons uw beeld gelijk, zeggen we dan. Nou, wat is Gods beeld? Dat is hoe hij zich openbaart in zijn wet. En ik jaag u hiermee niet terug onder de wet. Ik zeg hiermee niet dat als u in Christus bent, dat u nu na ontvangen genade dan uw bekering nog zou moeten aanvullen met heiliging. Of dat u de echtheid zou moeten bewijzen door heiliging of wat ook dat niet. Maar ik zeg u vanavond wel met Jacobus, een geloof zonder werken is dood. Is geen geloof. Nee, dus geen gerechtvaardigde stokken en blokken. Geen massieve figuren die zeggen, ik ben bekeerd en u moet maar kijken. En ik ga naar de hemel en ik vind het helemaal geen enkel probleem dat u dat niet gaat. Ik ben het helemaal met God eens en met zijn rechtvaardigheid. En als u naar de hel gaat, zal mij niet heel veel doen. Maar mensen, dat is geen bekering. Dat is geen bekering. Dat is geen wandel door het geloof. Weet u wat de echte, waarachtige bekeerde is? Die weent nogmaals over vergeven zonde. En heeft nogmaals een hartelijk verlangen om heilig voor God te leven. En toen ik dat gisteren zo wat zat te overdenken, toen moest ik ook denken aan die grote discussies die er altijd zijn over bijvoorbeeld kleding. Wat mag je nou wel aan en niet aan en hoe moet je je nou kleden en moet dat dan zwart of mag dat geen zwart en nou, u kunt het allemaal wel invullen. En ik heb in het geheel geen zin om daar heel veel woorden aan vuil te maken. Maar één ding wil ik wel meegeven. Als het leven van een christen wordt gekenmerkt door berouw. Door berouw over verleden zonden en een verlangen om in de toekomst heilig voor God te leven, dan zal dat ook openbaar worden, ook zichtbaar worden aan hoe u zich gedraagt en hoe u zich kleedt. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Hoe u zich kleedt is een expressie van hoe u zich voelt. Of in ieder geval hoe u zich wilt voelen. En dat komt openbaar, dat wat binnen is, komt openbaar ook in kleding. En daarmee zeg ik dus niet dat dat dan zo moet zijn of zo moet zijn, maar ik geef het u vanavond mee. Dat stokken en blokken idee van ik ben bekeerd, punt. En mijn zonden zijn vergeven, punt. En naar de toekomst toe zijn ze gelukkig ook allemaal al vergeven, punt. Dat heeft geen enkele expressie van een berouwvol leven, van het leven der bekering. Dat zal ook op geen enkele wijze naar buiten toe zichtbaar worden. Waar het leven der bekering wordt beleefd, daar wordt dat naar buiten toe ook zichtbaar. Laat ik er verder niet op doorgaan. Wat zijn dan de weldaden, vraagt de kleine Westminster catechismus, die uit die krachtdadige roeping voortvloeien. Zij die krachtdadig geroepen worden, delen in dit leven in de rechtvaardigmaking en de aanneming tot kinderen. Ja, ja, die wedergeboren zijn en met Christus verenigd zijn, ja, die zijn gerechtvaardigd en tot kinderen aangenomen, maar ze gaan verder. En ze zeggen, en ze delen ook in de heiliging en in de verschillende weldaden die in het leven hiermee gepaard gaan en hieruit voortvloeien. Er vloeit dus uit het leven der wedergeboorte, uit het leven der bekering, vloeien vruchten van bekering. Ik zal er nog kort tot slot een aantal noemen. Het eerste is, de eerste vrucht van de bekering is het prijzen van God. U kunt dat lezen in artikel 10. Waartoe zijn zij dan wedergeboren, bekeerd, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen. Dus het leven van een waarachtig wedergeborene bestaat in het prijzen, het roemen van God, het verkondigen van zijn deugden. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Is dat uw leven? Dat je met andere mensen spreken mag en dat je er zo'n lust en zo'n vrede in hebt en zo'n verlangen om anderen die rechten van Gods mond te vertellen met lust. David zegt, nooit is die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Ziet u, dat is het prijzen, het aanprijzen van God, het verkondigen van zijn deugden. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat is een vrucht van de wedergeboorte, van de vereniging met Christus. Tweede, is dat diegene verstand krijgen van God en goddelijke zaken. U leest dat in artikel 11. Zo is het dat hij hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des geestes Gods zijn. Die wedergeborenen gaan meer en meer kennis krijgen van God en van goddelijke zaken. Ze gaan hem steeds meer kennen en zo ook steeds meer liefhebben. Dat lezen we in artikel 13. Zij, die wedergeborenen, weten en gevoelen dat zij door deze genade Gods met het hart geloven en hun zaligmaker lief hebben. Ze krijgen ook een andere wil. We lezen dat in artikel 11, deel B. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu metterdaad wil. Die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil al zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Dat had u misschien nog nooit van gehoord. Maar de vrucht van de wedergeboorte is zo'n vernieuwing in het hart, dat dit hart wat vruchteloos is in zichzelf, goede vruchten en goede werken kan gaan voortbrengen. Ik haast mij om daaraan toe te voegen dat Christus zegt dat die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vruchten. Maar dat wist u al, dat de wedergeboorte niet los stond van de vereniging met Christus. Dus wie wedergeboren is, met Christus verenigd is, in hem blijft, die draagt veel vrucht. Vruchten van goede werken. Het laatste, artikel 16. Er komt ook een nieuwe gehoorzaamheid. Alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren ten enenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. Er komt ook een hartelijke gehoorzaamheid. Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Er komt een gehoorzaamheid, hartelijk, diep, diep, hartelijk, om gehoorzaam te zijn aan Gods stem. En daarom zegt Paulus in Romeinen 6, vers 17 en 18. Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, u was het wel, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt, en vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Ook vers 22. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde, het eeuwige leven. Kunt u dat zeggen? Dat de vrucht van de wedergeboorte in uw leven is, dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt. Niet al te snel ja zeggen. Had u eens moeten vragen aan Abraham in Ur der Chaldeeën. Ben je van harte bereid om God gehoorzaam te zijn? En misschien had hij wel gezegd ja. En toen zei de Heere, ga uit uw land en uit uw maagschap naar het land dat ik u wijzen zal. Was hij toen gewillig om te gaan? Ja. Toen de Heere zei, offer Isaac, uw zoon, uw enige die gij lief hebt, was hij toen gewillig om het te doen? Ja. Wat een wonder, wat werkt een wedergeboorte, een hartelijke gehoorzaamheid aan God. Daarom vanavond, als u een kind van God belijdt te zijn, zegt de Heere tot u en tot mij, neem mijn juk op u. Draagt uw kruis. Gewillig, vrolijk, gehoorzaam. Wandel in mijn wegen. Weet, u zult van allen gehaat worden. Weet het, ze zullen u uit de synagoge proberen te werpen. Weet het, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar bent u bereid om dat leven van lijden, dat leven van sterven, in gehoorzaamheid achter de meester aan te gaan, totdat de dag komt dat hij zeggen zal, kom in, gij gezegende van de Vader. Beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is, van voor de grondlegging der wereld. Mag u straks op uw sterfbed, misschien vanavond al, uw hoofd neerleggen in uw kussen en zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Bent u wedergeboren? Bent u met Christus verenigd? Is uw leven een leven van bekering, van berouw over verleden zonde? Tekent uw leven zich door een hartelijk verlangen om van nu voortaan heilig voor God te leven? Als dat uw verlangen is om heilig voor God te leven, dan zegt hij vanavond, dan vereist dat gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid aan God geeft per definitie strijd, tegenstand, moeite, vervolging, verachting, versmading. En de Heere zegt, als u dan echt in een nieuw godzalig leven wil wandelen, neem dan uw kruis op en volg mij. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en zijn erfdeel niet begeven. Echt niet. Maar het is een moeilijk leven. Het gaat door Baca's vallei. Maar de dag komt, wie weet hoe snel. En we mogen met Paulus wel herhalen het verlangen dat Christus wederkomt als wij nog leven, opdat we hem tegemoet zouden mogen gaan in de lucht. Als hij vanavond verschijnt op de wolken van de hemel, wie ziet u dan? Uw liefste, de schoonste, alle mensenkinderen. Ziet u dan hem, waar u in uw leven nooit woorden genoeg voor kon vinden, om hem te beschrijven, al zijn schoonheid, zijn gepastheid en zijn dierbaarheid? Of zegt u, ken hem niet. Misschien zegt u wel, maar ik ben wel bekeerd. Ik ben wel wedergeboren. Maar hem ken ik niet. Ik herhaal het. Ik heb het al heel vaak gezegd. Ik zeg het weer. Die de Zoon heeft, heeft het leven. Maar die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Nog staat hij met wijd uitgestrekte armen. En nog roept hij u vanavond welmenend toe. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven voor uw ziel. Zou dit menen? Lees maar terug. God roept welmenend. En het is duidelijk gebleken ook in de achterliggende lezing wat God aangenaam is. Namelijk dat die geroepen zijn komen. En hij belooft aan diegenen die komen vergeving van zonde en het eeuwige leven. Dat we vragen of de Geest deze roepstem vanavond wil toepassen, opdat er zondaren mogen worden wedergeboren en met Christus mogen worden verenigd. Heren, wij danken u van harte voor zoveel overvloed. U gaf nog een stem om te spreken. Heb dank, Heren. Nooit, nooit liet u ontstaan. Nooit beschaamde u de stille hoop. Nooit stopte u onze mond, o Heer, terwijl we het er zo naar gemaakt hebben. Terwijl wij zo zwart zijn en zo zwak van moed en klein van krachten, Heer. Maar u gaf het vanavond weer. Om toch nog iets te mogen zeggen van wie u bent en hoe u werkt. O Heere, geef dat niemand van ons zal blijken achtergebleven te zijn. Kom, Heilige Geest, paar u aan de woorden vanavond. Pas het toe aan de harten. Wilt u vanavond uw kinderen versterken en vertroosten en bemoedigen? Wilt u vanavond, als er zijn die met een ingebeelde hemel reizen naar de hel, wilt u ze eerlijk maken voor u, opdat ze nog bij tijd zalig zouden mogen worden. En Heer, als er vanavond zijn, nog voor eigen rekening leven, hen is ook vanavond voorgehouden de grote liefde van Christus. Het nodigende woord is weer uitgegaan. Wilt u, o Heilige Geest, zich daaraan paren en wilt u zondaren zalig maken? En dan besluiten wij, Heer, met de roep. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Kom, op de wolken van de hemel. Kom om te oordelen de levenden en de doden. Kom met die nieuwe hemel en die nieuwe aarde als een bruid versierd voor uw volk die door Baca's vallei moet gaan. Kom, Heer Jezus, wanneer komt die dag dat we bij u mogen wezen en zien uw aanschijn geprezen? Hoeven we ons niet te vergissen, Heer, mogen we leunen en steunen uw gerechtigheid alleen. Om Jezus wil. Amen. Eindigen we met elkaar te zingen van Psalm 146. Vers 1. Prijs den Heere met blijde galm. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Ik zal zolang ik het licht geniet hem verhogen in mijn lied. Psalm 146, vers 1.
Thank you.